Zullen we bidden? Hemelse Vader, wat is het een zegen en een vreugde, Heere God, om samen tot u te mogen naderen, ook deze dag, deze middag. Meer dan alles bent u onze aanbidding waard. We willen u loven en u prijzen, Heer, voor dat u ons heeft geschapen, dat u ons het leven heeft gegeven, dat u deze wereld heeft geschapen tot verheerlijking van uw naam, dat u uw heerlijkheid openbaart. En dank u dat u uw Zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden. Dank u, Heer, dat we kinderen van u mogen zijn door genade. En dat we erfgenamen mogen zijn van het eeuwige leven. En dat we geroepen zijn. En dank u wel dat we mogen groeien. Heer, we hebben gehoord vanmiddag over vaderschap. Over geestelijke volwassenheid. Over leiderschap. En dan willen we zo bidden dat u ons wilt vormen. Dat we niet alleen maar een schijn van godsvrucht hebben. Maar dat er ware godsvrucht in ons leven is. Dat we een kanaal van uw zegen mogen zijn. Nog meer dan ooit tevoren. Voor andere mensen om ons heen. Heer, dat we mensen kunnen voorgaan in het discipelschap. En dat willen we bidden. Dat dat zo mag zijn. Door de lezingen die zijn gehouden en ook door de lezing die nu volgt. We bidden u voor onze broeder. Heer, wilt u hem vreugde geven in het brengen van uw woord. Wilt u hem zalven met uw Heilige Geest. Wilt u ieder van ons een geopend hart geven om uw stem te verstaan. En we bidden voor de kerk in ons land en voor ons volk. Heer, we zijn hier samen omdat we verlangen naar geestelijke vernieuwing. Omdat we verlangen naar herleving. Omdat we zo bidden, Heer, dat het evangelie mag klinken en het woord van God krachtig mag voortgaan in Nederland. We bidden u dat u de kerken en gemeenten wilt zegenen. En dat er een nieuw vuur mag branden, Heer, dat daar waar nog geloof gevonden wordt, dat u een nieuw vuur wilt schenken. Heer, de nood is zo groot in ons land. En de politiek kan het niet oplossen, maar we weten dat u het antwoord hebt. En zo bidden we dat er nieuwe dingen mogen gebeuren die van u komen. Heer, dank u dat we in een geest van aanbidding en een geest van gebed hier bij elkaar mogen zijn. Dank u dat u rijk bent voor alle die u aanroepen. En met elkaar roepen we u vanmiddag aan. Heer, schenk nieuw leven. En zegen uw volk. Zegen de kerk. En zegen ons land, Heer. En we bidden dat ook deze middag en deze avond daaraan mogen bijdragen. In Jezus' naam. Amen. Amen.
So we are trying to understand in these days how to become better servants of the Lord.
We proberen in deze dag samen te begrijpen wat het is om een dienstknecht van Hem te zijn.
We considered in the beginning how to avoid the counterfeit and the false.
We hebben in de eerste samenkomst gezien hoe we het valse kunnen vermijden, moeten
and
vermijden.
And also how to exercise authority as a father.
En we hebben gezien hoe we gezag kunnen uitoefenen als een vader.
I want to speak something today from Romans 8.
Ik wil vanmiddag nog spreken over Romeinen 8.
And on our destination as Christians, where are we supposed to reach?
En over ons doel als christenen, waar we ons naar uitstrekken.
One of the great controversies in Christianity is concerning predestination.
Een van de grote discussiepunten in het christendom is over uitverkiezing.
There are people who view, who have one view and another view.
Er is een ene kant van de zaak, die hebben een bepaalde leerstelling, en er zijn anderen die weer anderen daar tegenaan kijken.
So, what we read in Romans 8 and verse 29.
Wat lezen we in Romeinen 8 vers 29?
Is about predestination.
Hier zien we iets over uitverkiezing, bestemming.
It's a very simple word in English.
Het is een heel eenvoudig woord in het Engels.
Destination means where I want to finally go.
Destination in het Engels betekent doel, datgene waar ik heen wil.
Predestination means it's already determined where I go.
En Dus voorbestemming is iets wat dus al voorbestemd is waar ik graag heen wil.
It's like when I got an air ticket from Bangalore to Frankfurt.
Het is hetzelfde als een ticket wat ik bestel van Bangalore naar Frankfurt.
It was on the ticket, predestination, Frankfurt.
Het was al op de ticket, het voorbestemd om in Frankfurt naar Frankfurt te gaan.
So when I went to the Bangalore airport.
Dus ik ging naar het vliegveld in Bangalore.
There are so many flights going in many places.
En er waren zoveel vluchten naar allerlei andere plaatsen.
But I was not interested in any of those.
Maar ik was niet geïnteresseerd in al die andere plaatsen.
I looked for the gate where the flight to Frankfurt is.
Ik zocht de poort naar waar de vlucht ging die naar Frankfurt ging.
And that was the only plane I was interested because I had my predestination.
En dat was ook de enige vliegtuig waar ik geïnteresseerd in ben, want daar had ik juist mijn bestemming.
And when I got into the plane and the plane took off.
En toen ik ook in het vliegtuig instapte en het vliegtuig opsteeg.
They have this map they show of the plane going.
Dan hebben ze zo'n kaart waarop staat hoe waar de vliegtuig
and
heen gaat.
I could see every hour it is going closer and closer to Frankfurt.
En toen kon ik zien dat elk uur kwamen we steeds dichter bij Frankfurt.
That is the way you know you're in the right plane.
En zo weet je dat je in het goede vliegtuig
Because
zit.
You're getting closer and closer to your destination.
Want u komt steeds dichter en dichter bij uw bestemming.
And then finally you arrive at your destination.
En uiteindelijk komt u dan ook aan op uw
and
bestemming.
The Christian life also is a journey.
En zo is het christenleven ook een reis.
But we need to know what is written on the ticket.
Sorry.
What is written on the ticket?
Maar we moeten weten wat op het ticket staat geschreven.
What is our destination?
Wat is ons doel?
Now many Christians think it is written in the ticket heaven.
En velen denken dat op het ticket wat zij hebben staat hemel.
And for some other people hell.
En voor anderen staat er dan hel op.
It's not true.
Maar dat is niet waar.
You will not find a single verse in the Bible that says that.
U vindt geen enkel vers in de Bijbel die dat ook bevestigt.
Nobody is predestined to go to heaven or to hell.
Niemand is voorbestemd al van tevoren om naar de hemel of naar de hel te gaan.
Because of one simple reason.
Om één eenvoudige reden.
God so loved the whole world.
God had de hele wereld zo lief.
He gave his son to die for the whole world.
Dat hij zijn zoon gaf om te sterven voor de hele wereld.
Christ did not die only for sinners, only for his people.
De Heer Jezus is niet gestorven voor zijn volk alleen, voor zijn mensen.
1 John 2 verse 2.
1 Johannes 2 vers 2.
He died for the sins of the whole world.
Er staat dat hij stierf voor de zonden van de hele wereld.
1 John 2 is 2 verse 2 is very clear.
1 Johannes 2 vers 2 is heel duidelijk.
He is the propitiation for our sins. That is sins of us believers. But not only for our sins, but for the sins of the whole world.
Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
And it says in 2 Peter chapter 3.
En in 2 Petrus 3.
That God, 2 Peter chapter 3 and verse 9.
2 Petrus 3 vers 9 staat.
That the last part, God wants everybody to come to repentance.
En er staat hier in het laatste gedeelte dat God wil dat allen tot bekering komen.
If there are 7 billion people in the world, God wants all of them to come to repentance.
Als er 7 biljoen miljard mensen zijn in de wereld, dan wil God ze ook allemaal dat ze tot geloof komen.
And from the beginning of time he wanted everybody to come to repentance.
En vanaf het begin van der tijden wil hij dat alle mensen tot geloof komen.
Not only repentance.
Niet alleen tot bekering.
1 Timothy 2.
Maar 1 Timotheus 2.
Verse 4.
Vers 4, 1 Timotheus 2 vers 4.
God wants all human beings to be saved.
Maar ook dat alle mensen zalig worden, verlost worden.
There is not a single man or woman in the world whom God does not want to be saved. He wants them all to be saved.
Er is geen enkel mens dat God niet wil dat ze zalig worden, maar alle mensen.
And not only saved.
Maar niet alleen verlost.
He wants them all to come to the knowledge of the truth.
Maar ook dat ze alle tot de kennis van de waarheid komen.
Even many believers have not come to the knowledge of the truth.
Zelfs sommige gelovigen zijn nog niet tot de kennis van de waarheid gekomen.
How do you know whether you come to knowledge of the truth?
Hoe weet je dat je tot de kennis van de waarheid bent gekomen?
Jesus said in John 8:32.
De Heer Jezus zei in Johannes 8 vers 32.
You shall know the truth and the truth shall set you free from sin.
U zult de waarheid leren kennen en de waarheid zal u vrijmaken van de zonde.
See, if you're not free from sin, you have to say there's some part of the truth you have not known yet.
Dus als u niet vrij bent van de zonde, weet u misschien een deel van de waarheid, maar niet de hele waarheid.
When I was a young Christian,
toen ik een jonge christen
and
was,
I saw all these different groups preaching so many different doctrines,
zag ik al die verschillende groepen met al hun verschillende leerstellingen die ze predikten.
And they all took the same Bible and said, "We have got the truth."
En ze namen allemaal diezelfde Bijbel en zeiden, "Wij hebben de waarheid."
And there'd be 100 different groups all taking the same Bible and saying, "We've got the truth."
En zo had je 100 verschillende groepen die allemaal diezelfde Bijbel namen en allemaal zeiden, "Wij hebben de waarheid."
I was a new Christian and I said, "Lord, which is the truth? I don't know."
En ik was een nieuw christen en ik zei tegen de Heer, ik weet het niet, Heer.
And it'll take me many years to study the Bible.
En het heeft me vele jaren gekost om de Bijbel te bestuderen.
And these clever people may convince me.
En deze slimme mensen die konden mij
and
overtuigen.
And make me join that group saying, "We've got the truth."
En en ik ben hun groep gaan bijwonen omdat ze de waarheid zeiden.
And after 20 years of studying the Bible, I may discover, hey, this is not the truth.
En na 20 jaar de Bijbel bestudeerd hebben, kwam ik erachter, nee, hey, dit is niet de waarheid.
By the time I wasted 20 years of my life.
Maar daarmee heb ik wel 20 jaar van mijn leven.
And I said, "Lord, isn't there a better way to know the truth?"
En toen heb ik gezegd, Heer, is er niet een betere weg om de waarheid te
kennen? I saw John 8:32.
En toen las ik Johannes 8 vers 32.
If what this group is preaching is the truth.
Als wat deze groep beweert de waarheid is,
it'll free you from the sin that you are not able to overcome in your life.
Dan zet het je vrij van die zonde waarvan jij geen overwinning zou kunnen krijgen.
There were many sins I could not overcome as a young man.
Er waren vele zonden waar ik geen overwinning over kon krijgen als jongen.
Anger.
Bijvoorbeeld boosheid.
Lust.
Lust.
Love of money.
De liefde voor geld.
Some people I couldn't forgive.
Sommige mensen kon ik niet vergeven.
Competition.
Jaloezie en competitie tussen
jealousy.
Mensen. Jaloezie.
There were things like this which I couldn't overcome.
Er waren allerlei van dat soort dingen die ik niet kon overwinnen.
I said, when I know the truth, I'll be able to overcome these.
En ik zei, als ik de waarheid leer kennen, ben ik in staat om te overwinnen.
If I cannot overcome sin.
Als ik deze niet in staat ben om te overwinnen.
Not external sins, that is easy.
Nee, niet die uiterlijke zonden. Dat is eenvoudig.
Adultery and murder and all, there are many.
Overspel en moord.
There are many Hindus who don't commit those sins.
Er zijn ook heel veel Hindus die dingen niet doen.
But many things like that don't tell lies. There are many atheists who don't tell lies.
Er zijn ook bijvoorbeeld lieg niet, maar er zijn ook heel veel atheïsten in deze wereld die niet liegen.
Inner sin.
Maar het gaat om de innerlijke zonde.
Not just anger on the tongue, but anger in the heart.
Niet alleen boosheid van de tong, maar boosheid in het hart.
There are Hindus who practice yoga who can control their tongue. They don't get angry.
Er zijn Hindus die yoga praktiseren en daardoor ook hun tong in bedwang kunnen houden.
They cannot get rid of anger in the heart.
Maar ze kunnen niet overwinnen dus de boosheid in hun hart.
Only Jesus can do that through the Holy Spirit.
Alleen de Heer Jezus kan dat voor u doen door de Heilige Geest.
And so I realized that which can free me from sin is the truth.
En ik begon te realiseren dat datgene wat me vrij kon zetten van de zonde de waarheid was.
So, that was the guide for me.
Dat was de gids, de leidraad.
Is this leading me to be free from sin?
Leidt dit mij tot vrijheid van zonde?
Not does this sound right to me in my mind.
Niet zozeer of dit wel waar klonk in mijn gedachten.
My mind could be wrong.
Ik kan het verkeerd hebben in mijn denken.
So this matter of destination is important.
Dus deze zaak van bestemming is heel belangrijk.
Coming to Romans 8:29.
En zo komen we bij Romeinen 8:29.
It says here we are predestined to be conformed to the image of his son.
Het zegt hier dat wij tevoren toe bestemd zijn om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn.
So the destination of mine on my ticket is
het doel, de bestemming op mijn ticket staat dus
to become completely like Jesus Christ.
Volledig te worden zoals de Heer Jezus.
That is my destination.
Dat is mijn doel.
Not
mijn
heaven, not heaven.
Niet de hemel.
But to become like Jesus Christ.
Maar gelijkvormig te worden aan Jezus Christus.
So I'm not looking forward to going to heaven.
Ik zie er niet bijzonder naar uit om naar de hemel te gaan.
When Christ comes back,
als Christus terugkomt,
I'm looking forward to being like him.
Dan zie ik ernaar uit om te zijn zoals hij is.
Because that is my destination according to this verse.
Want dat is mijn bestemming volgens dit vers.
So that it says here that he can become the eldest brother among many brothers in heaven.
Dus zoals hier staat, opdat hij de eerstgeboren of de oudste broer kan zijn onder vele broeders.
It's a wonderful verse.
Het is een geweldig vers.
That Jesus might be the firstborn.
Dat de Heer Jezus de eerstgeboren is.
Among many brothers.
Onder vele broeders.
Who are like him.
Die op hem lijken.
When Jesus came into the world,
toen Jezus naar deze wereld kwam,
he is called the only begotten son.
werd hij de enig geboren zoon genoemd.
But after he rose from the dead,
maar nadat hij was opgestaan uit de doden,
he is never called the only begotten.
Wordt hij niet meer de enige geboren genoemd.
He is called the firstborn.
Wordt hij de eerstgeborene genoemd?
What is the difference between only begotten and firstborn?
Wat is het verschil tussen de enige geboren en de eerstgeborene?
When I had only one son,
als ik één zoon zou hebben,
I would say this is my only son.
Zou ik zeggen dit is mijn enige zoon.
Once I had other children, I'd say he is my firstborn.
En als ik vele kinderen heb, dan zeg ik dit is mijn eerstgeborene.
So when Jesus was the only son,
wanneer Jezus de enige zoon was,
but after the resurrection,
maar na de opstanding,
he told Mary Magdalene,
vertelde hij Maria Magdalena,
go and tell my brothers,
ga heen en vertel mijn broeders,
that I am ascending to my father and your father,
dat ik heen ga tot mijn vader en uw vader.
You read that in John 20.
Dat kunt u lezen in Johannes 20.
So that was the first time he called these people my brothers.
Dat is de eerste keer dat hij de discipelen broeders noemt.
Before that he said in John 15.
Daarvoor zei hij in Johannes 15.
I'm not calling you servants, I'm calling you friends.
Zei ik noem u niet meer slaven, maar ik noem u vrienden.
They were servants.
Ze waren slaven.
And they became friends.
Ze werden vrienden.
But not yet brothers.
Nog geen broeders.
After the resurrection.
Na de opstanding.
Now he says, my brothers.
Dan zegt hij, so, u bent mijn broeders.
Something happened in the resurrection.
Dus iets gebeurde in de opstanding.
It was the beginning of a new creation.
Het was het begin van een nieuwe schepping.
That's why he rose on the first day of the week.
Dat is waarom hij opgestaan is op de eerste dag van de
week.
The
old creation was buried on the Sabbath day.
De oude schepping was begraven op de Sabbatdag.
And the new creation began on the first day of the week.
En de nieuwe schepping begon op de eerste dag der week.
And Jesus was the head of the new creation.
En hij was het hoofd van deze nieuwe schepping.
He was God for eternity.
Hij was God eeuwig, eeuwige God.
He came to earth and became a man.
Hij werd man hier op aarde.
In order to be our elder brother.
Om onze oudere broer te zijn.
That's Romans 8:29.
Dat is wat Romeinen 8:29 zegt.
So my destination is.
Dus mijn bestemming is
to become like Christ, who is going to be my elder brother.
Om te zijn zoals Christus, die mijn oudste broer is.
And that is why the greatest title we can get is brother.
En daarom is de grootste titel die wij kunnen krijgen,
because
broer.
Or sister.
Broeders of zusters.
Why is that?
Waarom is dat?
Because when you call me brother,
om als u mij broeder noemt,
I'm not your brother by blood relationship.
Ik ben niet een broeder, een fysieke broeder van u.
But in a much higher relationship.
Maar in een veel hogere gemeenschap.
I'm a younger brother of Jesus Christ.
Ik ben ook een jonge broeder van de Heer Jezus.
And you call me by that name.
En u noemt me dan bij die naam.
And you are a younger brother, sister of Jesus Christ.
En ook u bent een jonge broeder van broeder en zuster.
That is the meaning of our calling each other brother and sister.
En daarom noemen we elkaar broeders en zusters.
Some people don't like that.
Sommige mensen houden daar niet van.
They think brother is too low a title.
Die denken dat broeder maar een hele beperkte titel is.
I know in India.
Ik weet dat uit India.
There are some pastors.
Sommige voorgangers.
If you call them brother.
Als je hem dan broeder noemt.
They get offended.
Worden ze boos.
Say, I'm not brother, I'm pastor.
Dan zeggen ze, ik ben geen broeder, ik ben voorganger.
And some people are reverend.
Of dominee.
And then right reverend.
Of, nou ja.
And right reverend doctor. There's so many titles.
Of dominee, doctor, en allerlei titels.
So I tell people.
Sorry.
I tell people this.
Maar ik vertel de mensen dit.
Please don't call me by these low titles like pastor and reverend and right reverend.
Alsjeblieft, benoem mij niet bij deze lage namen zoals dominee of voorganger.
Give me the highest title of all.
Geef mij maar die hoogste titel van alle titels.
Younger brother of Jesus Christ.
De jonge broeder van Jezus Christus.
Call me brother.
Noem me gewoon broeder.
Many people don't understand that.
Veel mensen begrijpen dat helemaal niet.
That's why they choose these low titles like reverend and right reverend.
En daarom gebruiken ze deze lage titels zoals dominee en voorganger.
Don't look for titles.
Zoek geen titel.
Jesus said, "You're all brothers."
De Heer Jezus zei, u bent allen broeders.
That is written on my ticket.
En dat is ook op mijn ticket geschreven.
My predestination.
Mijn voorbestemming.
Romans 8:29.
Romeinen 8 vers 29.
To become like Jesus Christ.
Om te worden zoals hij.
So that I will be his younger brother.
Zodat ik zijn jonge broer kan zijn.
There's nothing greater on this earth.
Er is niets groters op deze aarde.
And when he comes again.
En als hij dan weer komt.
I don't only expect to see him. I don't only expect to see him.
Ik verwacht niet alleen hem te kunnen zien dan.
What is the hope you have?
Wat is de hoop die u heeft?
Some people say, my hope is that Christ will come again.
Sommige mensen zeggen dan, mijn hoop is dat Heer Jezus.
And I will see him.
En dat ik hem dan zal zien.
I said, for me, that is only half my hope.
En dan zal ik zeggen, dat is maar de helft van mijn hoop.
There's another, like the other side of the coin. There's another half to my hope.
Er is net als de andere kant van een muntstuk. Er is nog een ander stuk van mijn hoop.
It is written in 1 John chapter 3 verse 2.
En dat is geschreven in 1 Johannes hoofdstuk 3 en vers 2.
There are two things mentioned here.
Hier worden twee dingen genoemd.
1 John 3 verse 2. We know, right now it says in verse first part, we are children of God and it is not yet appeared what we will be.
In het eerste vers 1 staat er, we weten dat we kinderen van God worden genoemd en wij weten nog niet wat wij zullen zijn.
But we know that when he appears, two things will happen.
Maar staat er in vers 2, wij weten dat als hij geopenbaard zijn, twee dingen gaan gebeuren.
1. We shall see him as he is.
Wij zullen zien zoals hij is.
And we shall be like him.
En we zullen hem gelijk zijn.
So you see the two sides of the truth, like two sides of a coin.
Zie je deze twee kanten van de waarheid, deze twee kanten van een munt?
Many people have only seen one side.
Veel mensen zien maar één kant van de
zaak. We shall see him as he is.
We zullen zien zoals hij is.
I say, brother, that's only half the hope.
Maar dat is maar de helft van uw hoop.
What is the other half?
Waar is die andere helft?
You ask most Christians, what is your hope?
Als je de christen meest
what is
christen,
the
wat
blessed
is uw hoop?
Hope of the Christian?
Wat is de hoop van een christen?
Oh, Christ will come and we'll be with him forever.
Oh, dat Christus komt en dan zijn we voor eeuwig met hem.
I say, that's only half. What's the other half?
Dan zeg ik, oh nee, dat is pas de helft. Wat is die andere helft dan?
I say, I don't know.
Dan zeggen ze vaak, ik
I
weet
say,
het
that's
niet.
Because you're watching too much television, not reading the Bible.
En dan zeg ik, u kijkt te veel televisie en leest te weinig de Bijbel.
Spend a little more time with the Bible, you'll know the other half of your hope.
U moet meer tijd met uw Bijbel doorbrengen, dan weet u ook de andere helft van uw hoop.
And that is, we shall be just as he is.
En we zullen zijn gelijk hij is.
We will be like him.
We zullen gelijk hem zijn, hem gelijk zijn.
I don't know how many of you have thought of that as your blessed hope.
Ik weet niet hoeveel van u dat verwachten als hun gezegende hoop.
I will see Jesus face to face.
Ik zal de Heer Jezus zien aangezicht tot aangezicht.
And I will be like him.
En ik zal zijn zoals hij.
That is my destination.
Dat is mijn bestemming.
Some people think.
Sommige mensen denken.
I'm going to walk the streets of gold.
Ik zal de straten van goud daar bewandelen.
And there are some songs in English.
En er zullen wat Engelse liederen zijn.
I'm satisfied with a cottage here because I got a mansion up there.
Ik neem genoegen met een klein huisje hier, want straks zal ik een heel groot feest
well,
hebben daar.
Let me tell you about myself. Sorry. Let me tell you about myself.
Dus laat ik iets over mezelf vertellen.
I'm not looking for a mansion.
Ik kijk helemaal niet uit naar dat grote
in
feest
heaven.
Straks daar in de hemel.
What will I do with a 10-bedroom mansion in heaven?
Wat zal ik doen met al die bezittingen als ik 10 kamers heb en een woning met 10 kamers?
Or the golden streets.
Of allemaal gouden straten.
I don't care what the streets are made of.
Het maakt me helemaal niet uit waar de straten daarvan gemaakt zijn.
I am going to see Jesus.
Ik ga de Heer Jezus daar zien.
And I'm going to be like him. I'm going to be like him.
En ik zal met hem gelijk zijn.
That
hem.
Is my hope.
Dat is mijn hoop.
Not streets of gold and mansions and crowns and all
niet
that.
De straten van goud en die mooie feesten en bezittingen.
The book of Revelation says if God gives us a crown we throw it down at his feet.
En er staat ook geschreven als wij een kroon op ons hoofd hebben zullen we dat aan zijn voeten neerwerpen.
You know why you're going to get a crown?
Weet u waarom u een kroon krijgt?
If you are faithful.
Als je tenminste getrouw bent.
So that you got something to throw at Jesus' feet.
Omdat je dan iets zult hebben om aan de voeten van de Heer Jezus te werpen.
I hope you don't think you're going to go around with a crown in heaven.
Ik hoop niet dat u denkt dat u met die gouden kroon no. in de hemel kunt rondwandelen.
It says in Revelation they cast their crowns at his feet.
Het zegt in de Openbaring dat zij hun kronen neerwierpen voor zijn voeten.
The only reason God gives me a crown is that I can put it at Jesus' feet. That's all.
Het enige waarom de Heer Jezus u en mij een kroon geeft is om het aan zijn voeten weer neer te werpen.
We're all going to be equal in heaven.
We zullen allemaal gelijk zijn in de hemel.
Are you disappointed?
Bent u nu teleurgesteld?
We're going to worship Jesus.
We gaan de Heer Jezus aanbidden.
He is going to be the only one who's worthy.
Hij zal de enige zijn die waardig is voor aanbidding daar.
They don't say Jesus and Paul are worthy.
Het zal niet zijn dat Paulus no. en de Heer Jezus waardig zijn om te aanbidden.
Only thou art worthy, O Lamb, thou art the only one.
In de Openbaring lezen we alleen gij zijt waardig.
We're going to see him and be like him.
We zullen hem zien en we zullen hem gelijk wezen.
It's very important to understand that.
En dat is heel belangrijk dat we dat gaan begrijpen.
I sometimes tell people this.
En heel vaak vertel ik dit mensen.
I'm not looking forward to going to heaven.
Ik zie er helemaal niet uit om naar de hemel te gaan.
Heaven is not my goal.
De hemel is niet mijn voorbestemming.
I'm looking forward to seeing Jesus.
Ik kijk er naar uit om de Heer Jezus te zien.
What are you looking forward to?
En waar kijkt u naar uit?
Oh, I won't get sick there and I won't have to no sorrows and no problems.
Ik kijk er naar uit omdat ik daar niet ziek word en geen problemen heb enzovoort.
That's not what I'm looking for. I'm going to be with Jesus.
Daar kijk ik helemaal niet naar uit. Ik kijk naar de Heer Jezus.
You know, heaven will be an empty place if Jesus is not there.
De hemel zou een lege plaats zijn als de Heer Jezus daar niet was.
You feel like that?
Vindt u dat ook?
What is your devotion, to heaven or to Jesus?
Wat is uw toewijding? Is dat aan de hemel of aan de Heer Jezus?
If I go to my home in Bangalore.
Als ik naar mijn huis ga in Bangalore.
And my wife is not there.
En mijn vrouw is niet daar.
It's empty.
Is het leeg?
Do you feel like that?
Voelt u dat ook zo?
If you love your wife, that home is empty without her.
Als u uw vrouw lief heeft, voelt u dat ook zo?
So heaven is empty if Jesus is not there.
En de hemel zal leeg zijn als de Heer Jezus daar niet zou zijn.
I once told the Lord.
Ik vertelde de Heer eens.
Lord, I'm ready to go to hell.
Ik ben bereid om naar de hel te gaan.
If you're there.
Als u daar bent.
Because that'll become heaven for me.
Want dan zou het daar hemel voor mij worden.
Heaven is not golden streets and
de hemel heeft niets te maken met die
blue skies
en blauwe luchten.
To me, heaven is where Jesus is.
Voor mij is de hemel daar waar de Heer Jezus is.
That is why for me heaven has already begun in one way.
En daarom, op een bepaalde manier om zo te zeggen, is de hemel voor mij al begonnen.
The real message of the gospel.
De echte boodschap van het evangelie.
Is you can have two heavens.
Dat je twee hemels kunt hebben.
One now.
Eén nu.
When Jesus becomes your Lord.
Wanneer de Heer Jezus uw Heer wordt.
Your personal life experiences the peace of heaven.
En wanneer je persoonlijk gaat ervaren die vrede van de hemel.
And you experience the joy of the Lord.
En u gaat ervaren die vreugde van
and
de Heer.
You experience what Paul says, rejoice in the Lord always.
En je gaat ervaren wat Paulus zegt, verblijd u in de Heer altijd.
Do you believe that's possible?
Is dat mogelijk?
Philippians 4:4.
Filippenzen 4.
24 hours a day.
24 uur per dag.
7 days a week.
7 dagen per week.
Rejoice in the Lord.
Vreugde in de Heer te hebben.
Not in my circumstances.
Niet in mijn omstandigheden.
We can't rejoice in our circumstances because so many things are wrong in our circumstances.
We kunnen ons niet verblijden in onze omstandigheden, want er is vaak heel veel verkeerd aan.
We can't rejoice in our health because there may be sometimes weakness and sickness.
We kunnen ons ook niet verblijden in onze gezondheid, want er kunnen ook ziekten zijn soms.
We can't rejoice in our job, you may lose it.
En we kunnen ook ons niet verblijden in onze baan, want die
but
kunnen we verliezen.
Rejoice in the Lord always.
Maar verblijft u in de Heer altijd.
That means, Lord, no matter what happens here on earth, I rejoice that you and I are one.
En dat dus, Heer, het maakt niet meer uit wat hier gebeurt. U en ik zijn één.
We must develop that personal relationship with Jesus Christ.
We moeten die persoonlijke relatie met de Heer Jezus ontwikkelen.
For me, that has been the most important thing in my life for 53 years.
En dat is voor mij het meest belangrijke ding in mijn leven voor 53 jaar.
When I was born again.
Toen ik wederom geboren werd.
And I was baptized in 1961.
En ik werd gedoopt in 1961.
That's 51 years ago.
Dat is 51 jaar geleden.
I was working on a ship.
Toen werkte ik op een schip.
And most of the time we were away from the coast, we couldn't meet other believers.
Meest van de tijd waren we natuurlijk van de kust weg en konden we geen gelovigen ontmoeten.
And there were 150 people on the ship and I was the only believer.
We waren met 150 mensen op dat schip en ik was de enige gelovige.
And they were all drinking and playing cards and all that and I didn't have any interest in all that.
En ze dronken en ze speelden kaart en ja, ik was de enige die daar helemaal geen interesse in.
I didn't know much of the Bible.
Ik wist nog niet veel van de Bijbel.
But I had a small little commentary on the Song of Solomon.
Ik had een heel klein commentaartje op de Hooglied.
And I began to study that book.
En ik begon dat boek te bestuderen.
And I saw this is a wonderful picture of Jesus, my bridegroom, and me.
En ik begon daarin te zien, dat is een geweldig beeld van de Heer Jezus als de bruidegom
and
in mij.
And that was the first book of the Bible I studied.
En dit is ook het eerste boek geweest wat ik bestudeerd heb.
It brought me into a very intimate relationship with Jesus as my bridegroom.
En het heeft me in een zeer intieme relatie met de Heer Jezus als mijn bruidegom gebracht.
And I believe God allowed that.
En ik geloof dat God dat zo heeft.
That in the loneliness of my ship I discovered a friend.
In de eenzaamheid van het schip heb ik een vriend ontdekt.
And ever since that day, that has been my relationship with Jesus.
En sindsdien heb ik dat ook, is dat mijn relatie met de Heer Jezus.
Preaching and ministry is not important for me.
Prediken en bediening is niet belangrijk voor mij.
My relationship with Jesus is most important.
Mijn relatie met de Heer Jezus is het allerbelangrijkste.
And as I walk with him and listen to him, I become more like him.
En zoals ik met hem wandel en naar hem luister, word ik steeds meer zoals
and
hij is.
So what I'm excited about is that I will see him one day.
Dus wat is mijn hoop dat ik hem eens zal zien?
I don't care whether the streets of heaven are mud or gold. It makes no difference.
Het maakt me helemaal niet uit of de straten daar van modder zijn of van goud zijn.
Not even that I will be a glorious person there.
En ook niet dat ik een soort heerlijk persoon ben daar in de hemel.
There is a song we sing.
Er is een lied wat wij vaak zingen.
One of the English songs.
En het is een Engels lied.
It says in the day of the marriage of the lamb.
In de dag dat de bruiloft van het lam.
The bride will not look in any marriage. The bride does not look at her dress, but at her bridegroom's face.
Dan kijkt de bruid niet naar haar eigen kleding, haar jurk.
You know,
ze kijkt naar de bruidegom.
If a bride really is in love with her bridegroom.
Als een bruid werkelijk in verliefd is op haar bruidegom.
At the wedding.
Op de bruiloft.
She's not going to look at her dress.
Dan zit ze niet de hele tijd naar haar jurk te kijken.
She look at the bridegroom's face.
Maar ze kijkt naar het gezicht van de bruidegom.
And the song says,
en dan zegt het lied.
When I get to heaven,
als ik in de hemel kom.
I won't look at my glorious body.
Ga ik niet mijn verheerlijk lichaam bekijken.
But I look at my bridegroom's face.
Maar ik kijk in het aangezicht van mijn
bruidegom. Not at the glory he gives me.
Niet naar de heerlijkheid die hij mij geeft.
But at his nail-pierced hands.
Maar naar zijn doorboorde handen.
We need to have that intimate devotion to Jesus Christ.
Wij moeten deze innerlijke toewijding aan de Heer Jezus hebben.
Because our goal is to be like him.
Want onze bestemming is om te zijn
zoals hij is. My destination is not heaven.
Mijn bestemming is geen hemel.
My destination is Jesus.
Mijn bestemming is de
and
Jezus.
To be like him.
En zo te zijn zoals hij is.
And I can have a foretaste of that now.
En ik kan daar iets van proeven nu al.
Psalm 16 verse 11.
Psalm 16 vers 11
says in God's presence there is fullness of joy.
In voor Gods aangezicht is er overvloed van vreugde.
That is the meaning of rejoice in the Lord always.
Dat is de bedoeling.
And if I live in
betekenis van wat het betekent op de
if I live in the presence of God now.
We moeten nu in de tegenwoordigheid van de Heer leven.
I can have fullness of joy now.
Dan kan ik nu de vreugde des Heeren kennen.
When you grumble and complain.
Wanneer klagen en mopperen.
You can be absolutely sure you are in the presence of the devil.
Dan weet je heel zeker dat u voor het aangezicht van de duivel leeft.
Not in the presence of God.
Niet in de tegenwoordigheid
van God. In the presence of God there is fullness of joy.
In de tegenwoordigheid van God is er volheid van vreugde.
In the presence of the devil there's grumbling, complaining.
En voor het aangezicht van de duivel is er mopperen en
accusing others.
En anderen beschuldigen.
He is called the accuser of the brethren.
Hij wordt ook genoemd de beschuldiger van de broeders.
That is a mark of being in the presence of Satan.
Dat is ook een teken dat u in het voor aangezicht van Satan.
I'm sorry to say, many believers live in the presence of Satan, not in the presence of God.
Ik vind het erg om te zeggen, maar veel gelovigen leven voor het aangezicht van Satan.
If in your home you grumble and complain and gossip.
Ook in uw thuis in de thuissituatie als u moppert en klachten
and
uit.
And you criticize every little thing.
U heeft kritiek op iedereen.
Get angry about things because they are not done your way.
Omdat u wordt boos op dingen omdat het niet gaat zoals
and
u dat graag ziet.
Upset with your husband and upset with your wife.
En u heeft moeite met uw vrouw of u heeft moeite met uw man.
Usually about some earthly things.
Meestal over wat aardse kleinigheden.
You can make your home into a hell.
Dan kunt u uw huis veranderen in een hel.
But,
maar,
if you die to yourself,
maar als u sterft aan uzelf,
say, Lord, I want to live this resurrection life.
Ik wil dit opstandingsleven.
In the presence of Jesus.
En ik wil in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus leven.
With the joy of the Lord, all the time.
De vreugde van de Heer zal dan altijd.
Be anxious for nothing.
Wees in niets bezorgd.
Because your heavenly Father knows what you need.
Want uw hemelse Vader weet wat u nodig heeft.
That is a life we can live on earth.
Dat is een leven wat we hier op aarde kunnen leven.
And when you live like that, heaven is there in your home.
En als we dat leren leven, dan is er hemel in uw huis.
Then one day when Jesus comes back, you have the other full heaven.
En als die dag dat Heer Jezus terugkomt, heeft u die andere
But
hemel.
We can have a foretaste of it now.
Maar we kunnen het nu al proeven.
I'm telling you what I have experienced.
En dit is wat mijn ervaring is.
It's a foretaste of that heaven we are going to have.
Ik heb een soort voorsmaak van datgene wat we in de hemel zien.
The devil is a thief.
Sorry.
Satan is a thief.
Satan is een dief.
He steals this experience of heaven we can have now on earth.
Hij steelt deze ervaring die we van de hemel kunnen hebben.
He says, no,
nu hier op aarde weg van ons.
He says that'll all be in the future.
Oh nee, dat is alleen maar iets voor de toekomst.
No, we can have it now.
Maar we kunnen het nu ervaren.
Not the full thing.
Niet het hele,
but
het volle.
But a taste of it.
Maar we kunnen een voorproefje.
A taste of the joy and peace of heaven.
De voorproefje van de vreugde en de vrede die we hebben in de hemel.
That is the fruit of the spirit.
Dat is de vrucht
the
van de
fruit
geest.
Of the Spirit is love, joy and peace.
Liefde, vreugde en vrede.
When you're filled with the Holy Spirit.
Wanneer u vervuld bent met de Heilige Geest.
Fill your heart with that love and joy and peace.
Dan zal je hart vervuld zijn met deze liefde, vrede en vreugde.
What does it say further in 1 John 3?
En wat zegt het nog meer in 1 Johannes 3?
When he comes.
Als hij zal gekomen zijn.
Two things will happen.
We zullen twee dingen gebeuren.
We will see him as he is.
We zullen zien zoals hij is.
And we will be like him.
We zullen zijn zoals hij is.
Now, how do you know whether you have this hope in you?
Hoe weet je nou dat je deze hoop u heeft?
If I were to ask you, how many of you have the hope that you will see Jesus face to face?
Als ik u zou vragen, hoeveel van u hebben deze hoop dat u de Heer Jezus zult zien?
You don't have to live in uncertainty.
En niet dat u onzeker bent nog, maar die zekerheid hebt.
You know, for many years in my life,
voor vele jaren in
I
mijn
was
leven,
not sure.
Was ik niet zeker?
Am I saved?
Ben ik wel
am I not saved?
Ben ik wel wedergeboren?
I've asked Jesus to come into my life.
Ik heb de Heer Jezus gevraagd om in mijn leven te komen.
But I'm not sure.
Maar ik was niet zeker.
And all those years my life was unstable.
En al die jaren was mijn leven instabiel.
But one day.
Maar één dag.
After 6 years of being tossed around like this.
6 jaren heen en weer geslingerd te zijn.
One day I read John 6:37.
Las ik op een dag Johannes 6.
And verse 37.
37.
And for all of you who are sitting here, not sure whether Christ has accepted you or not.
Voor ieder die hier zit, waarvan u en u denkt niet zeker weet of Christus u heeft aangenomen.
Here is a verse that can change your life forever.
Is hier een vers wat uw leven voor goed kan veranderen?
It changed my life.
Het heeft mijn leven veranderd.
I think I must have asked Jesus to come into my heart 500 times.
Ik dacht dat ik de Heer Jezus moest vragen om in mijn hart te komen wel 500 keer.
I'm not exaggerating.
En ik overdrijf echt.
I would go to a meeting.
Ik ging naar een samenkomst.
The preacher would say, ask Jesus to come into your heart.
En de prediker zei dat de Heer Jezus in mijn hart moest komen.
I say, Lord, I said that so many times, but I'm not sure whether you came.
En ik zei, ja, dat heb ik al zo vaak gedaan.
But just to make sure, I would say it again.
Om het maar heel zeker ervan te zijn, doe ik het nog maar een keer.
And I was not sure again.
En ik was daarna weer niet.
It went on like that for 6 years.
En dat ging door voor zeven jaar.
And all those years, I sinned.
En al deze 6 jaar bleef ik zonde.
I had no victory over sin.
Ik heb geen overwinning gekend.
I was defeated.
Ik was verslagen.
I was discouraged.
Ik was ontmoedigd.
I was gloomy.
Ik was half.
And depressed.
Ik was depressief.
And defeated.
En verslagen.
Till one day I read John 6:37.
Tot de dag dat ik Johannes 6:37 las.
The last part of that verse.
Het laatste gedeelte van dat vers.
The one who comes to me, I will certainly not cast out.
En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen.
No, I had read that many times.
En ik had het al vele
but
malen gelezen.
But that day when I read it.
En als ik het las.
I said, Lord, I've come to you.
Ik ben tot u gekomen.
I've come to you so many times.
Ik ben zelfs heel vaak tot u gekomen.
The Lord said, I never cast you out.
En dan zegt de Heer Jezus, ik heb u nog nooit uitgeworpen.
At least believe it today. At least believe it today.
In ieder geval, geloof het dan vandaag.
I said, okay, Lord.
Okay, Heer.
I believe you didn't cast me out.
Ik geloof dat u mij niet uitwerpt.
You know, I made the big mistake that so many Christians make.
Ik maakte de grote fout die veel christenen maken.
You know, when you sign a contract with somebody.
Als je een contract tekent met iemand.
Both of us sign on the contract.
Dan beide partijen tekenen het contract.
Contract, two people sign means you do this and I'll do this.
En het contract houdt dan in dat u doet dat en wij doen
and
dit.
Like, you give me this money, I'll sell you this house.
En als je me dit geld geeft, dan verkoop ik u dit
all
huis.
Contracts when two people sign an agreement between two people.
Dus elk contract wat door twee mensen getekend wordt, is een overeenkomst tussen
twee. Some people break the contract because they are not faithful.
En sommigen breken natuurlijk het contract omdat ze niet getrouw zijn.
So here is a contract.
Maar hier is een contract.
Between Jesus and me.
En tussen de Heer Jezus en mij.
My job is to come to him.
Mijn deel daarvan is om tot hem te komen.
His job is to receive me.
Zijn kant van de zaak is om mij aan te nemen.
Now I've signed it.
Ik heb het getekend.
And he signed it.
En de Heer Jezus tekende het.
Is he faithful?
Is hij getrouw?
I say, Lord, I'm faithful.
Ik ben niet de helder.
I've come to you.
Ik ben getrouw.
I've done my part of the contract.
Ik heb mijn deel van het contract gedaan.
The Lord says, you think you're more faithful than me?
En dan zegt de Heer Jezus, denkt u nou werkelijk dat jij meer getrouw bent dan ik
that
het ben?
You do your part and I won't do my part?
Dat jij jouw deel wel doet, maar ik mijn deel niet?
Do you know we are insulting God?
Daarmee beledigen we God.
We are insulting God when we say, I'm not sure whether he's accepted me.
We beledigen God door te denken dat hij, ja, zou hij me nou wel aannemen, zou hij me niet aannemen?
That sounds very humble.
Dat klinkt wel heel erg nederig.
It's not humble.
Maar het is niet nederig.
It's insulting God.
Het is God beledigen.
Here is a contract.
Hier is het contract.
Jesus says.
De Heer Jezus zegt.
Anyone who comes to me.
En ieder die tot mij komt.
I will never cast out.
Zal ik zeker niet uitwerpen.
And I'm saying.
En ik zeg,
I've done my part.
Ik heb mijn deel gedaan.
I've come to Jesus.
Ik ben tot de Heer Jezus gekomen.
I don't know whether he's faithful to do his part.
En ja, eigenlijk weet ik niet of hij wel getrouw is om zijn deel te doen.
We insult God by calling him a liar.
Dan daarmee beschuldigt u God en noemt hem een leugenaar.
Lord, I don't know whether you're a liar or not.
Ik weet niet of u een leugenaar bent of niet.
I'll keep my part.
Ik heb mijn deel gedaan.
But you may not keep your part.
Maar misschien houdt u wel
like,
uw deel niet.
You know, I buy a house from somebody.
En als ik dan neer zeg, nee, ik koop een huis van
I say, here's the check, I give you the money.
En ik betaal hem een cheque.
And he doesn't give me the house.
En dan geeft hij me het huis niet.
Men may do that.
Mensen kunnen dat wel doen.
They may not keep their part of the contract, even though they sign it.
Ondanks dat ze getekend hebben, houden ze misschien niet hun kant van het contract.
Then I have to go to court to fight to get that house.
Maar dan moet ik naar de rechtbank om daarover te strijden.
Are we believing that Jesus is like that?
Geloven we werkelijk dat de Heer Jezus ook zo is?
That he doesn't keep his word?
Dat hij zijn woord niet houdt?
Well, anyway, that day I believed it.
In die dag heb ik het geloofd.
Jesus accepted me.
En de Heer Jezus heeft
and
mij
I said, thank you, Lord.
En ik zei, dank u, Heer.
It was like in a ship, you drop an anchor.
Net zoals een schip waar je het anker neerlaat.
I'll tell you my testimony.
Zal ik u mijn getuigenis vertellen.
For 53 years my ship has not drifted.
Voor 53 jaar heeft mijn schip niet meer afgedreven.
The anchor is held.
De anker stond vast.
Because it's anchored in Christ.
Omdat mijn anker vast zat in Christus.
He has said.
Hij heeft het gezegd.
I will never leave you nor forsake you.
Ik zal u niet verlaten.
If you come to me, I will not cast you out.
Als u tot mij komt, zal ik u niet uitwerpen.
Don't let the devil rob you of that assurance.
Laat de duivel u niet roven van die zekerheid.
I want to tell you, you don't have to drift and wander anymore after today.
U hoeft niet meer heen en weer af te drijven vanaf
Believe
vandaag.
It. He has accepted you.
Hij heeft u aangenomen.
Because from that day in my life, I began to grow spiritually.
Vanaf die dag ben ik geestelijk ook gaan groeien.
I could not grow spiritually before that.
Voor die dag kon ik niet geestelijk groeien.
I was tossed to and fro, tossed to and fro, no growth.
Heen en weer geslingerd.
I could not understand more of scripture.
Ik begreep de schriften niet.
I was like in the kindergarten all the time.
Ik was op de kleuterschool als
One day in the kindergarten.
Een dag in de kleuterschool.
Next month out of the school altogether.
En de volgende dag helemaal niet meer op school.
Then after 3 months back in the kindergarten.
En dan na 3 maanden kwam ik toch weer terug op de kleuterschool.
After 2 months out of the school again.
En dan weer 2 maanden was ik weer buiten de school.
And after 20 years.
En na 20 jaar.
Of this going in and out.
Ga ik in en uit. En
still in the kindergarten.
En nog steeds zit ik op die kleuterschool dan.
It shouldn't be like that.
Zo moet het niet zijn.
I went in and out for 6 years.
Ik ging in en uit die kleuterschool.
But then I decided I'm going to stick in the school.
En toen heb ik gezegd ik blijf nu op school.
Jesus is not going to throw me out.
De Heer Jezus heeft mij dan niet weggestuurd.
And then I began to grow. First grade, second grade, third grade. I began to learn so many things.
En toen begon ik te groeien. Eerste klas, tweede klas, derde klas.
But it all begins with faith.
Maar het begint allemaal met geloof.
We honor God when we believe him.
We eren God door hem te geloven.
When he says I will not cast you out.
Wanneer hij zegt ik zal u niet uitwerpen.
I say Lord I believe.
Dan zeggen we Heer ik geloof.
When he says I'll never leave you nor forsake you.
Ik zal u niet verlaten.
Lord I believe.
Sorry.
Lord, I believe.
Heer, ik geloof dat.
I don't care what all the Bible school scholars in the world say.
Het maakt mij niet uit wat al die bijbelschoolgeleerden allemaal zeggen.
I believe what Jesus says.
Ik wil alleen maar weten wat Jezus.
I want to encourage all of you to do it.
En dat wil ik doen.
Don't waste any more years of your life.
Laat niet meer voor jaren
And
van uw leven
from
verloren
that,
gaan.
What is now my goal now?
En wat is nu mijn bestemming?
What is the PhD in the Christian life?
Wat is het hoge diploma in het leven van de Christen?
The highest level.
De hoogste graad.
To become like Jesus Christ.
Om te worden zoals de Heer Jezus.
That is my destination.
Dat is mijn bestemming.
It's like a 5-year-old child goes into school.
Het is een vijfjarige, net als een vijfjarige jongen die naar school
that
gaat.
That boy has got a great ambition.
Die heeft een grote ambitie.
Say, son, what are you going to be?
En dan vragen we aan hem, wat wil je worden?
I'm going to get a PhD.
En ik wil een dokter worden.
Really?
Oh, echt?
When?
Wanneer?
Tomorrow?
De morgen?
No.
Nee, niet morgen.
May take me 20 years.
Kan wel 20 jaar
duren. But I'm going to get there.
Maar ik zal
and
daar komen.
See, works hard, and one day he gets it.
En hij werkt hard, en op een dag is
see,
hij.
See, that child has got a goal.
Dat kind heeft een doel, een bestemming.
You know, all these people who take part in the Olympic Games.
Weet u, al deze mensen die straks deelnemen aan de Olympische
goal.
Spelen.
I want to get the gold medal.
Ze hebben een doel voor ogen. Ze willen de medaille winnen.
I want to win the marathon race.
En ze willen de marathon winnen.
They work and work and work and work and get it.
En ze werken daarvoor en werken daarvoor, tot als ze het ook krijgen.
Do you have a goal?
Heeft u een bestemming, een doel?
Like that child at the kindergarten level wants to get a PhD.
Zoals dat jongetje op de kleuterschool die dokter wilde worden.
And their other child wants to win the marathon.
En dat andere kind dat graag later de marathon wil gaan winnen.
There are different ambitions little children have.
Ze zijn verschillende ambities die deze kinderen hebben.
Some of them achieve it.
Maar ze willen het bereiken.
You must have an ambition.
U moet een ambitie hebben.
To become like Jesus Christ.
Om te worden zoals de Heer Jezus.
And it says in 1 John 3.
En in 1 Johannes 3.
Verse 3.
Vers 3.
This is a great verse.
1 Johannes 3 vers 3.
If you have the hope that one day you will be like him. You will purify yourself just as he is pure.
Er staat er, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is.
What is the hope?
Wat is de hoop?
That we shall be like him.
Dat we hem gelijk zullen zijn.
And if you have this hope,
en als u deze hoop
what
heeft,
will you do?
Wat ga je dan doen?
You will purify yourself all the time.
Dan ga je jezelf steeds reinigen.
When will you stop?
Wanneer houdt u daarmee op?
When you have become as pure as he is pure.
Als u net zo rein bent geworden als hij rein is.
So how do I know?
Dus hoe weet ik?
That I'm going in the right direction.
Of ik de juiste richting op ga.
When I got into the plane in Bangalore, how do I know that I was in the right plane?
Hoe wist ik toen ik in Bangalore in het vliegtuig stapte dat ik de juiste
Because
kant op ging?
I could see the map. It's going closer and closer to Frankfurt.
Ik kon het op dat kaartje in het vliegtuig zien dat ik steeds dichter bij Frankfurt kwam.
So how do I know that I've got the right goal?
En hoe weet ik nu dat ik de juiste bestemming voor ogen heb?
Year by year, I'm becoming a little more like Jesus.
Jaar na jaar word ik steeds meer gelijkvormig aan de Heer Jezus.
Are you becoming like Jesus?
Gaat u steeds meer lijken op de Heer Jezus?
How to find out?
Hoe weet u dat?
Ask your wife.
Vraag het uw vrouw.
Ask your husband.
Vraag het uw man.
Darling, am I becoming a little more like Jesus in the house?
Liefje, ben ik al meer op de Heer Jezus gaan lijken in thuis?
Do you find I'm not losing my temper like the old days?
Vind je ook niet dat ik minder mijn humeur verlies in zoals vroeger?
I'm not perfect yet.
Ik ben nog niet volmaakt.
But do you see that I've got a little more control over my tongue than last year?
Kun je merken dat ik al wat beter mijn tong kan beheersen dan?
And that I don't get into a panic. When things go wrong like I was last year.
En dat ik niet zo paniek raak als er iets verkeerd gaat, zoals vorig jaar.
And ask her to tell you the truth, not to tell you a lie.
En vraag haar dan wel om de werkelijkheid, de waarheid te vertellen, niet een leugen.
When you go to a doctor.
Want wanneer we naar een dokter gaan.
And he takes a scan.
En hij neemt een scan van ons.
Do you want him to tell you the truth?
Wilt u dan graag de waarheid van hem weten?
Or to tell you something nice.
Of wilt u alleen maar dat hij iets
no,
iets
doctor,
aardigs en vriendelijks zegt?
Tell me the truth, doctor. I want to know my real condition.
Nee, u zult zeggen, vertel mij de waarheid, dokter. Ik wil het weten.
We must know our real condition.
En zo moeten we onze ware conditie
weten. Dear brothers and sisters.
Lieve broeders en zusters.
Your goal is to become like Jesus.
Uw doel is om te worden zoals
Hij. We must not stop till we get there.
En we mogen en moeten niet ophouden totdat we daar zijn.
See, some of you have traveled here from some distance.
Misschien zijn er hier mensen die van een afstand hierheen zijn gekomen.
You had a goal to get here.
U had een doel, een bestemming om hier te komen.
And some of you got up early in the morning.
Dus u stond vroeg op in de morgen.
To catch a train or a bus or drive to get here.
En toen heeft u een bus of een trein of met de auto bent u ingestapt.
You had a goal. You had a goal to get here.
U had een doel om hier te komen.
You didn't see something interesting on the road and stop there.
U zag onderweg niet iets interessants en bent toen gestopt om daar maar bij te gaan kijken.
Some Christians are like that.
Veel christenen zijn zo.
They find something interesting and they stop there.
En dan zien ze iets interessants en dan stoppen ze.
They go to some church.
Ze gaan naar een kerk
of gemeente. Oh, the music here is so interesting. Let me stop here.
En dan vinden ze de muziek zo aardig en dan denken ze, oh, laat ik hier maar heen gaan.
You know which church I want to join?
Weet u welke gemeente ik graag heen ga?
I don't want to join a church where the music is good.
Ik wil niet zijn daar in de gemeente waar die muziek
I want to join a church that will help me to be like a little more like Jesus every year.
Ik wil in die gemeente zijn die mij helpt om meer op de Heer Jezus te gaan lijken.
If the music is good, praise the Lord.
Als de muziek goed is, nou, prijs de Heer daarvoor.
If the music is not good, praise the Lord.
En als de muziek niet goed is?
That's okay. Will it help me to be like Jesus? That's the only thing I'm interested in.
De enige ding waar ik in geïnteresseerd in ben is dat ze mij helpen om meer op de Heer Jezus te gaan lijken.
That's the only goal.
Dat is het enige doel.
It doesn't matter whether you came in a Mercedes Benz or some rotten old car, so long as you got here.
Het maakt helemaal niet uit of u op een oude auto kwam of een hele dure. Het ging erom dat u hier aankwam.
What does it matter what car you came in?
Het maakt helemaal niet uit in welke soort auto u hier kwam.
Whether it's a big church or a small church.
Of u een grote kerk bezoekt of een kleine
whether
kerk.
Whether your church is like a Mercedes-Benz car.
En sommige kerken zijn like een Mercedes-Benz.
The important thing is to get to your destination.
Het belangrijkste is dat ze u helpen naar het doel te bereiken.
Predestination.
Voorbestemd.
To become like Jesus Christ.
Om te zijn zoals de Heer Jezus.
If that is your goal.
Dat is uw doel.
You will purify yourself.
Dan reinigt u uzelf.
You know the Bible speaks about God cleansing us and we cleansing ourselves.
De Bijbel spreekt over dat God ons reinigt en wij onszelf reinigen.
Some people only think of God cleansing them.
En sommige mensen denken alleen maar aan dat, die kant dat God hun reinigt.
That is also there in 1 John 1, 7.
Dat is ook daar in 1 Johannes 1 vers 7.
John is very balanced in his teaching.
Johannes is heel gebalanceerd in zijn leerstelling.
If we walk in the light, the blood of Jesus cleanses me from my sin.
Als wij wandelen in het licht, zal het bloed van de Heer Jezus ook mij reinigen. Van
1 John 1, 9.
1 Johannes 1 vers 9.
If we confess our sins,
als we onze zonden belijden,
he is faithful to cleanse me from all unrighteousness.
Dan is hij getrouw om mij te reinigen van alle ongerechtigheid.
That is what God does.
Dat is wat God doet.
The blood of Jesus will cleanse me from all sin.
Dat bloed zal mij reinigen van alle ongerechtigheid.
That is the guilt of my past.
Dat is de schuld van mijn verleden.
Well, that's not my only problem.
Maar dat is niet mijn enige probleem.
After God has cleansed me from all the guilt of my past sin.
Nadat God mij gereinigd heeft van al mijn schuld uit het verleden.
I still have a nature that's making me sin day after day.
Dan heb ik nog steeds een natuur die mij doet zondigen dag na dag.
I need help to overcome this.
Ik heb hulp nodig om dit te overwinnen.
And God doesn't remove that nature.
En de Heer neemt dat die natuur niet zo.
You know, God could have removed this nature from me the day I'm born again.
De Heer had natuurlijk deze natuur gewoon weg kunnen nemen uit ons op de dag dat we wedergeboren werden.
In his great wisdom, this thing called the flesh remains with us till Jesus comes.
Maar in zijn grote wijsheid blijft dat ding wat genaamd is het vlees totdat de dag van Jezus Christus aanbreekt.
See, the flesh is different from the old man.
Dus we moeten onderscheid maken tussen het vlees en de oude mens.
A lot of Christians don't know the difference between old man and flesh.
En veel christenen kennen het verschil niet tussen de oude mens en het vlees.
Let me just take a few minutes to explain that.
Laten we nog een paar minuten daar eventjes wat over zeggen.
You know, because we don't read scripture carefully, we get confused with these things.
Omdat we de Bijbel niet zorgvuldig lezen, raken we vaak in verwarring over dit soort dingen.
Old man first.
Eerst even over de oude
Romans
mens.
Romans 6 verse 6.
Romeinen 6 vers 6.
There it says.
Daar staat.
Our old man was crucified with Christ.
Onze oude mens is met de Heer Jezus gekruisigd, staat daar.
So that it says here further that we should never be slaves of sin again.
En zoals het hier verder staat, zodat wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn.
Is our old man crucified or not?
Is onze oude mens gekruisigd of
niet? It's crucified with Christ.
Het is gekruisigd met Christus.
And that is why when we get into the waters of baptism, we are saying my old man is buried.
En daarom als we ook met de doop in de water neerdalen, zeggen we onze oude mens is begraven met Christus.
That's why we immerse a person in the water.
Daarom dompelen we ook iemand onder in het water.
Just like you bury a man underground.
Zoals je ook een mens onder de aarde begraaft.
He said, this person's old man is dead.
Deze oude mens is dood.
It has to be buried.
Het moet begraven worden.
So the old man is crucified with Christ.
De oude mens is dus gekruisigd.
And that happens when we are born again.
En dat gebeurt als wij
it happened with Christ on the cross.
Het gebeurde bij Christus
it becomes real in me when I'm born again.
En het gebeurt in mij op het moment dat ik wederom geboren word.
Just like the punishment for my sin was taken by Jesus many years ago.
Net zoals de straf van de zonde door de Heer Jezus op het kruis vele jaren geleden gedragen werd.
That forgiveness becomes real in my life only when I'm born again.
Maar deze vergeving wordt realiteit in mijn leven wanneer ik wederom geboren word.
I was converted when I was about 19.
Ik werd bekeerd of ik werd wederom geboren toen ik 19 was.
Christ died for my sins 2000 years ago.
Maar Christus stierf voor mijn zonde 2000 jaar geleden.
Even though he died for my sins, I was living 19 years in sin.
En ondanks dat hij 2000 jaar geleden van mij in zonde gestorven is, was ik steeds
one
al die jaren in zonde.
I received him as my Lord.
En op een dag aanvaard ik
and
hem als mijn
all
Heer.
My sins were forgiven.
En al die zonden van al die jaren werd vergeven.
But he died for it 2000 years ago.
Maar hij stierf daar al voor 2000 jaar geleden.
For sins that I was going to commit in the future.
Voor de zonden die ik in de toekomst al zou gaan doen.
When he died on the cross, I had not committed any sin.
Toen hij daar stierf, had ik nog geen enkele zonde gedaan.
I was not even born.
Ik was nog niet eens geboren.
All my sins were in the future.
Al mijn zonden lagen toen nog
But
in de toekomst.
But he died for my sins before I committed them.
En hij stierf dus voor mijn zonden nog voordat ik ze überhaupt gedaan had.
Because God knows the future.
Want de Heer, God kent de toekomst.
So he died for all the sins.
En zo stierf hij voor
on
al
the cross.
Deze zonden.
But not
kruis.
Only our sins.
Maar niet alleen voor onze zonden.
The Bible
zonden.
Says he took me, my old man.
Maar de Bijbel zegt hij and nam mij, de oude mens.
Put that also to death on the cross.
En dat heeft hij ook meegenomen en het aan dood verklaard.
And many people haven't understood that.
En veel mensen hebben dat niet
they
begrepen.
Don't think about it.
Ze denken er niet over na.
And that's why it says they are continue to be slaves of sin.
En daarom zegt hij hier dus daarom ook.
Romans 6
dat
says,
wij niet langer slaven van
Romans
de zonde zouden zijn.
6:6 the old man was crucified that we should not be slaves
Romeinen
of sin.
Romeinen 6:6 de oude mens is met hem gekruisigd en we zijn niet meer langer slaven van de zonde.
This is I myself did not understand it for a long time.
En ook ik begreep het niet voor een lange tijd.
But you know the Bible says that God chose me in Christ before the foundation of the world.
Weet u dat de Heer Jezus mij heeft uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld?
Ephesians 1 verse 4.
Efeze 1 vers 4.
God chose us in Christ before the foundation of the world.
In vers 4 staat dat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft.
When did God choose me?
Wanneer heeft God mij uitverkoren?
And if you're born again, when did he choose you?
Of als u niet, als u ook wedergeboren, wanneer heeft hij u gekozen?
Before Genesis 1, verse 1.
Voor Genesis 1, vers 1.
Before the foundation of the world.
Voor de grondlegging der wereld.
Because God is not learning something new at any time.
Voor God leert geen nieuwe dingen.
God knows the end. From the beginning itself.
God weet het einde al vanaf het begin.
Everything that's going to happen for millions and millions of years, he knows right from the beginning.
Al die jaren, dan weet God al wat er gaat gebeuren.
When we understand this,
en als we dat gaan begrijpen,
we realize
dan gaan we ons realiseren
that God knew about me before he created the world.
Dan gaan we ons realiseren dat God al van mij wist voordat hij
and
de wereld schiep.
Why did he choose me?
En maar waarom koos hij mij?
Is it because he liked me above all the other people?
Omdat hij mij lief had boven alle andere mensen, of omdat hij me aardig vond.
Is it because I was a better person than others?
Omdat ik een beter persoon ben dan alle anderen.
Do you really think you were a better person than other people in the world?
Denkt u werkelijk dat u een beter persoon was dan al die anderen in de wereld?
That's not true of me.
Dat is in ieder geval niet waar van mij.
I think I was worse than a lot of other people.
Ik was zelfs slechter dan de velen in de wereld.
But a day came in my life.
Maar er kwam een dag in mijn leven.
When I gave my life to Christ, I said, Lord, I'm a sinner.
Dat ik mijn leven aan de Heer Jezus gaf en zei, Heer, ik ben een zondaar.
I acknowledge it.
En ik erken dat.
I can never save myself.
Ik kan mezelf niet redden.
I believe Jesus died for all my sins.
Ik geloof dat de Heer Jezus stierf voor al mijn zonden.
I receive him as my Lord.
En ik heb hem aangenomen als mijn Heer.
Now that happened only in 1959 July.
Dat gebeurde in juli 1959.
When did God know about it?
Wie wist God daar al van?
Did God know about it only in 1959 July? No.
Heeft God dat pas geweten in 1959?
He knew it before I was born.
Nee, hij wist al voordat
that
ik geboren werd.
This, he will surrender his life to me in July 59.
Hij wist al dat ik in juli 1959
he knew it before,
mijn leven
he knew it before my mother was born. He knew it before my mother was born.
Hij wist al zelf voordat mijn moeder was geboren.
He knew it before Adam was created.
Hij wist het voordat Adam werd geschapen.
He knew it before the worlds were created.
Hij wist het al voordat de wereld werd geschapen.
That is why he chose me.
Dat is waarom hij mij koos.
1 Peter 1.
In 1 Petrus 1.
Verse 1 and 2.
1 Petrus 1.
This is the clearest verse that says God chose me because he knew beforehand that I would choose him.
Dit is het duidelijkste vers wat aangeeft dat God mij uitverkoren heeft omdat hij me al voor de grondlegging der wereld kende.
I was not chosen because God picked out a few names from millions of people.
Ik ben niet uitgekozen omdat God een paar namen tussen al die miljoenen mensen uitpikte.
It was not like a lottery.
Het is niet een loterij.
It was according to his foreknowledge.
Het is volgens zijn voorkennis.
Billions of years ago.
Miljoenen jaren geleden.
He knew that in July 59 I would accept Christ.
Wist hij al dat ik in juli 1959 mijn leven aan Christus zou
geven? Foreknowledge.
Dat is voorkennis.
That with that foreknowledge he chose me.
En dat wist hij al. Dat betekent dus dat
and
hij.
Why doesn't he choose somebody else?
Waarom heeft hij niet iemand anders uitverkoren?
Because in his foreknowledge he sees that person will never surrender his Christ till he dies.
Want hij ziet in zijn voorkennis dat die persoon de Heer Jezus nooit zal aannemen.
In his foreknowledge he knew that this thief on one side of the cross would give his life to Christ.
In zijn voorkennis zag hij dat die ene dief aan de ene kant van het kruis.
And God knew that before the world.
Heer Jezus aannam en dat wist hij al lang.
So he chose him.
Dus hij koos hem uit.
And God also knew that the thief on the other side will never give his life to Christ.
En God wist ook al dat de dief aan de andere kant van de Heer Jezus aan het kruis hem niet zou aanvaarden.
God didn't choose him.
God heeft hem niet uitgekozen.
Because of foreknowledge.
Omdat de voorkennis is.
It's not because he liked one thief and didn't like the other thief.
Het is niet omdat hij de ene aardig vond en de ander niet.
It's not because one was good and the other was bad.
Het was ook niet omdat de ene slecht was en de ander
goed
was.
Both were bad.
Beide waren slecht.
Both deserved to go to hell.
Beide verdienden om naar de hel te gaan.
But one man said.
Maar één man werd gered.
I deserve this punishment.
Maar één man zei: ik verdien deze straf.
I deserve death. I'm a criminal.
Ik verdien de dood. Ik ben een misdadiger.
Lord, remember me.
Heer, gedenk mij.
He had honesty to acknowledge his sin.
Hij had de eerlijkheid om zijn zonde te belijden.
And he had faith to believe that Jesus was a coming king.
En hij had geloof om te belijden dat de Heer Jezus de komende koning was.
God chose him.
En God verkoos
the other person,
de andere persoon,
the other thief,
de andere dief.
He said, I don't deserve to die.
Ik verdien niet hier om te sterven.
Bring me down from the cross.
En haal me hier van het kruis af.
And he cursed and swore.
En hij vervloekte en hij is.
And he died like that.
En zo is hij gestorven.
And God knew beforehand that he will never change.
En God wist al van tevoren dat hij nimmer zou veranderen.
So according to his foreknowledge, he didn't choose him.
Dus in zijn voorkennis heeft hij hem ook niet
uitverkoren. This is the meaning of 1 Peter 1 verse 1 and 2.
Dit is de betekenis van 1
so,
Petrus 1 vers
to me, 1 2. It's a great comfort to know that God chose me before the worlds were created.
Dus het is voor mij een grote bemoediging dat God al wist van mij voordat hij de aarde schiep.
God has given us an intelligent mind to think about these things.
God heeft mij een intelligentie gegeven om daarover na te denken.
Way back before the worlds were created.
Ver voordat de wereld werd geschapen.
There was the Father, Son and Holy Spirit.
Was daar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
And me.
En ik.
In his mind.
In zijn gedachten.
That is the meaning of I was chosen before the foundation of the world.
Dat betekent dat ik uitverkoren ben voor de grondlegging der
wereld. That gives me such security.
Dat geeft me zo'n zekerheid.
I'm not tossed about.
Ik word niet heen en weer geslingerd.
I was in God's mind before the worlds were created.
Ik was al in Gods gedachten voor de grondlegging der wereld.
And if you've given your life to Christ.
En als u uw leven aan Christus heeft
you
gegeven.
You were in God's mind before the worlds were created.
Was ook u in Gods gedachten voordat hij de wereld schiep.
Therefore you're not an unimportant person.
En u bent, sorry.
You're not an unimportant person.
Dus u bent niet een onbelangrijk persoon.
Let me use an example.
Laat ik een voorbeeld gebruiken.
Supposing this little book is me.
Stel nu eens voor dat dit kleine boekje, and dat ik dat ben.
This Bible is a picture of Christ.
En de Bijbel is een beeld van Christus.
God put me in Christ.
God bracht mij, net zoals dit boekje, in Christus.
When?
Wanneer?
Not when I was born.
Niet wanneer ik geboren werd.
Before the worlds were created.
Al voordat de wereld werd geschapen.
I did not exist, but I was in God's mind.
Ik bestond nog niet, maar ik was al wel in Gods gedachten.
God knew me my name.
Hij wist zelfs mijn naam.
And he put me in Christ then.
En toen heeft hij mij al in Christus gebracht.
So I'm in Christ.
En zo ben ik in Christus.
When Jesus died on the cross.
En toen Christus op het kruis stierf.
Who died with him?
Wie stierf daar met hem?
Me.
Ik.
I was in Christ.
Ik was in Christus.
When he was buried.
Wanneer hij begraven werd.
Who was buried with him? Me.
Wie werd daar begraven? Ik.
When he rose up from the dead.
Toen hij opstond uit de doden.
Who rose up with him?
Wie stond op uit de doden? Ik.
And when he ascended it to heaven.
En wanneer hij naar de hemel is opgevaren.
Who ascended with him?
Wie is met hem opgevaren?
Me.
Ik.
See Ephesians 2 verse 6.
Efeziërs 2 vers 6.
Ephesians 2 verse 6. This is in the scripture. God raised us up with Christ and seated us with Christ in the heavenly places in Christ Jesus.
En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus, Jezus.
See, If I am in Christ Jesus from before the foundation of the world.
Als ik in Christus Jezus ben van voor de grondlegging der wereld.
When he ascended up.
En wanneer hij naar boven is gegaan, opgevaren.
I am in Christ, I am in the heavenly places.
En ik ben in Christus in de hemelse gewesten gekomen.
It's a wonderful thing to know that.
En dat is een geweldig ding om te weten.
That brings such rest in my life.
Dat brengt zo'n rust in mijn leven.
That is how we can experience the spirit of heaven in our home and in our life.
Zo kunnen we de geest van de hemel in ons leven, in onze thuissituatie ervaren.
Do you think that God is worried about what is going to happen next year or 10 years from now?
Denkt u dat God bezorgd is wat er volgend jaar of over de komende 10 jaar gaat gebeuren?
No, he's not worried. He knows what's going to happen.
Nee, helemaal niet. Hij weet al wat er gaat gebeuren.
It's like sometimes there are detective stories.
Sometimes lijkt het op een detectieve verhaal.
Where some story of some man who you don't know who the crook is.
En je weet niet wie het gedaan heeft, wie de misdaad begaan heeft.
And it's a story full of suspense. A lot of suspense in the story. We don't know.
Uitstellen. Spanning, oh, er is een hoop spanning in het verhaal.
So then there's a great temptation to go to the end of the book to see who is the criminal.
Dan is er een grote verleiding om naar het eind van het boek te gaan om te kijken wie het gedaan heeft.
I want to know the end of the story.
En dan weten we tenminste het eind van het verhaal.
That's what I did.
En dat is wat ik deed.
I went to the end of the story.
Ik ging naar het einde van het verhaal.
And I found the devil's defeated.
En dan lees ik daar dat
he's cast into the lake of fire.
De duivel verslagen is en in het poel des vuurs wordt geworpen.
Now I can read the rest of the story.
So, toen kon ik rustig de rest van het verhaal lezen.
It's wonderful to know how the story ends.
Het is geweldig om te weten hoe het allemaal eindigt.
Then you're not in a panic. Is he going to win? Is he going to win?
En we zijn niet in paniek. Gaat hij winnen? Gaat hij winnen?
Have you read the end of the story?
Heeft u al het einde van het verhaal gelezen?
That the devil is going to be cast in the lake of fire.
Weet u dat de duivel in het poel des vuurs wordt?
That Jesus has won the victory.
Dat de Heer Jezus de overwinning heeft behaald.
Some Christians live as if we don't know who's going to win. Is God going to win or the devil going to win?
Sommige christenen leven alsof ze niet weten wie er gaat winnen. Gaat de Satan nu winnen of gaat de Heere God winnen?
He was defeated on the cross.
Hij is verslagen aan het kruis.
You know, once somebody brought one lady to my house for prayer.
Eens bracht iemand een vrouw thuis bij mij voor gebed.
And that lady was sitting talking to me and my wife.
En ze zat en praatte tegen mij en mijn vrouw.
She was not a Christian.
Ze was nog geen christen.
So I said, no, you believe Jesus died for your sins.
Nou, geloof dat de Heer Jezus voor jouw zonde is gestorven.
Turn from your sin.
En bekeert u van uw zonde.
Ask Jesus to come into your life.
En vraag de Heer Jezus in uw leven te komen.
And I always tell such people who accept
alleen Christ,
those who accept Christ, yeah. I say, now, tell the devil you were defeated on the cross by my Savior.
Zulke mensen die de Jezus aannemen, vraag ik Adam om tegen de duivel te zeggen: u bent verslagen op Golgotha.
And she changed her face.
En toen veranderde haar hele gezicht.
And looked at me.
En ze keek me aan.
And said, I was not defeated on the cross.
En ze zei: ik ben niet verslagen op het kruis.
That was a demon inside her.
Nog een demon die in haar zat.
Just like in Jesus' time.
Net zoals in de tijden van de Heer Jezus.
That was not her speaking.
Dat was niet haar, zij die sprak.
There was somebody else living inside her, an evil spirit.
Er was dus een boze geest die nog in haar was.
Telling me I was not defeated.
En die mij vertelde dat hij niet verslagen was.
So when a demon speaks to me, I speak to the demon.
En als een demon aan mij spreekt, spreek ik tot de demon.
I said, you were defeated.
En toen zei ik, u bent verslagen.
On the cross.
Op het kruis.
Get out of her right now in Jesus' name.
En ga van haar uit in Jezus' naam.
It took only 5 seconds.
Het nam ongeveer 5 seconden.
The demon left.
En toen heeft de demon.
Now I told the lady.
Nu heb ik de toen vertelde ik.
Now tell Satan you were defeated on the cross.
Vertel nu weer dat Satan verslagen is op het kruis.
And now she could say it.
En nu zei ze het wel.
Because she was free.
Ze was vrijgezet.
Just like the demons you read of in scripture.
Zo vaak als je ook over de demonen leest.
Then she could say, Satan, you were defeated on the cross.
Satan, je bent verslagen op het kruis.
I learned something that day.
En toen heb ik iets geleerd die dag.
I learned that the devil does not like to hear that you were defeated on the cross.
Dan heb ik geleerd dat de duivel het niet graag hoort dat hij verslagen is op het kruis.
Nobody likes to hear that they were defeated.
Niemand hoort graag dat hij verslagen is.
Whether it's on the cross or in football or cricket or anything.
Ja, of het nou op het kruis is of met voetbal of met cricket.
We don't like to hear we were defeated.
En we horen niet graag dat ze verslagen
zijn. Let's not talk about that.
Dan zeggen we nee, we
the devil's like that.
En zo is de duivel
These
ook.
Earthly things are unimportant.
Deze aardse dingen
But
zijn onbelangrijk.
The greatest victory of all was on Calvary's cross.
De grootste overwinning die behaald werd was op het kruis.
Nothing on earth is as important as that.
Niets op aarde kan daar zich mee vergelijken.
That was the greatest battle that was ever fought in the world.
De grootste strijd die ooit is gestreden in de wereld.
And the devil does not like to hear you were defeated.
En de duivel houdt nog steeds niet van om te horen dat hij verslagen
And
is.
I decided that day.
En ik heb dat die dag besloten.
That I will remind the devil of that as often as possible.
En dat ik de duivel dat ging herinneren zo vaak als ik kon.
You were defeated, Satan, on the cross.
U bent verslagen, jij Satan, aan het kruis.
I want to ask all of you believers. I want to ask you believers.
Nou, ik wil u vragen, gelovigen.
Have you ever told the devil straight to his face, you were defeated on the cross?
Heeft u de duivel wel eens in zijn gezicht verteld, u bent verslagen aan het kruis?
See, there are many believers who have never said that to the devil even once.
Er zijn veel gelovigen die dat nog nooit tegen de duivel hebben gezegd.
They are so insecure themselves.
Omdat ze zo onzeker zijn.
We're not supposed to be afraid of Satan.
We zouden niet bang moeten zijn voor Satan.
He was defeated on the cross.
Hij is verslagen op het kruis.
And we must tell him that.
En we moeten hem dat vertellen.
That's how we can be free.
En zo worden we vrij.
So we have been on when Jesus died on the cross, I shared in that victory.
En toen de Heer Jezus daar op het kruis stierf, ben ik ook in die zegen meegenomen.
But I still have this flesh.
Maar still ik heb nog steeds het vlees.
Which pulls me down.
Die me naar beneden trekt.
And for that God gives me the power of the Holy Spirit.
En voor die geeft de Heer Jezus mij
to
de kracht van de Heilige Geest.
To fight against the flesh every day.
Om te kunnen vechten tegen het vlees elke dag.
You cannot overcome the flesh without the power of the Holy Spirit.
Je kunt het vlees niet overwinnen zonder de kracht van de Heilige Geest.
See Galatians 5 verse 17.
Galaten 5 vers 17.
This is a very important verse.
Een heel belangrijk vers.
The old man is the mind that wanted to sin.
Dus de oude mens is die mens die wilde zondigen, die zondige
that,
natuur.
That is dead.
Die is gestorven.
I don't want to sin now.
Ik wil niet meer zondigen.
If I were to ask you
Als ik u
If
zou
you are
vragen,
really born again,
en je bent werkelijk wederom geboren,
do you want to sin now?
Wilt u graag zondigen nu?
If you are really born again, you'll say, no, I don't want to sin.
En als u werkelijk wederom geboren bent, zult u
I'm
zeggen,
not
nee, ik wil
you,
niet zondigen.
I'm not asking you, will you sin?
Ik vraag niet, wilt u zondigen?
Do you want to sin?
Of zou u kunnen zondigen?
This want, wilt u zondigen? This want to sin is the old man.
Dat verlangen naar om te zondigen, dat is
That
de
has been
mens.
Crucified.
Die is gekruisigd.
Now we have a new man.
Nu hebben we een nieuwe
that
mens,
does not want to sin.
Die niet meer wil zondigen.
But the flesh is like all these robbers that come knocking at the door of my heart saying, I want to come in, I want to come in.
Deze het vlees is net als al die dieven en rovers die naar ons toe komen en zeggen, ik wil naar binnen, ik wil naar binnen.
Inside my heart once upon a time was an old man.
En in mijn hart leefde ooit een oude mens.
It said to the lust of the flesh, come in, come in, come in.
En die dan tegen de lust van het vlees zegt, oh, komt u maar binnen
But
hoor.
Now there's a new man inside.
En nu is er een nieuwe mens.
Who says, I don't want, I'm not going to let you come in.
En die zegt, dat wil ik niet, ik laat u niet meer binnen.
So it says here in Galatians 5:17, the flesh fights against the spirit.
En het zegt hier in Galaten 5 vers 17, and de vlees en de geest.
The spirit against the flesh.
En de geest tegen het vlees.
That is the battle that goes on in our heart.
Dat is de strijd die gaande is in ons lichaam.
The old servant that opened the door is dead.
De oude dienstknecht die de deur altijd maar opendeed is dood.
But these robbers.
Maar al die dieven
these
en rovers.
Lusts in the flesh.
De lust in het vlees.
They are still knocking, saying, "Can I want to come in? I want to come in."
Die kloppen nog steeds op onze deur.
But now inside the house there is a new servant.
Maar nu in dit huis hebben we een nieuwe mens.
It's called a new man.
Onze nieuwe mens.
The new man is different from these robbers.
En die is heel anders dan deze rovers die van buiten willen binnenkomen.
The robbers haven't died.
De rovers zijn niet gestorven.
They still come knocking. I want to come into your heart.
En die zijn nog steeds levend en die kloppen nog steeds aan.
Those are the lusts of the flesh.
Zo is de lust van het vlees.
That's different from the new man.
Maar dat is iets anders dan de nieuwe
the
mens.
The new man shuts the door and says, "You're not going to come in."
De nieuwe mens doet de deur dicht en zegt, "Jij komt er niet meer in."
Then the question comes.
Dan komt de vraag.
Then how do the believers sometimes sin?
Hoe kan het zijn dat sommige geloven dan soms nog zondigen?
If the new man doesn't eat properly.
Als de nieuwe mens niet juist voedsel
and
krijgt.
And doesn't do enough exercise.
En niet voldoende oefening krijgt.
It's so weak.
Wordt hij zo zwak.
You try to keep the door shut.
Dan probeer je wel die deur dicht te houden.
And the robbers are so strong, they
maar
come in.
Dan worden de rovers sterk en komen ze toch naar binnen.
So how do we become strong?
Dus hoe worden we sterk?
That's why you need to read the word of God.
Daarom moeten we het woord van God lezen.
That's why you need to keep your conscience clear.
Daar moeten we ons geweten rein houden.
That's why you need to be filled with the Holy Spirit.
Daar moeten we vervuld zijn met de Heilige Geest.
To be strong.
Om sterk te zijn.
Then we can keep that door shut.
En zo dat we die deur kunnen dicht houden.
And the lust of the flesh will not come in.
En zo kan het lust van het vlees er niet
binnen. See what it says in 1 John chapter 2.
In 1 Johannes hoofdstuk 2.
Verse 14.
1 Johannes hoofdstuk 2 vers 14.
The last part. You are strong because the word of God abides in you and you have overcome the evil one.
Omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u hebt de boze overwonnen.
Do you know how Jesus was strong to overcome Satan?
Weet u hoe de Jezus sterk was om de Satan te overwinnen?
He had the word of God.
Hij had het woord van
God. He quoted that word.
En hij sprak dat woord.
I want to say one last thing.
Ik wil één ding zeggen.
And that is, we sometimes don't realize how weak we are.
Wij realiseren ons vaak niet hoe zwak we zijn.
We think we are strong.
Wij denken dat we zelf sterk zijn.
And that's why we fall into sin.
En dat is waarom we in zonde vervallen.
If we realize our weakness.
Als we onze zwakheid zouden
say,
beseffen.
Lord, fill me with the Holy Spirit.
En zouden bidden, vul mij meer met uw Heilige Geest.
And we'll seek to fill our mind with the Word of God.
En onze gedachten vullen met het Woord van God.
Why are so many believers so careless about reading Scripture?
Waarom zijn zoveel christenen zo gemakzuchtig met het lezen van Gods woord?
What did we read here? The Word of God dwells in you and you overcame.
Wat hebben we net gelezen? Het Woord woont in u en u heeft de boze overwonnen.
Why is it so many believers are lazy to read God's word?
Waarom is het zo vaak dat veel gelovigen lui zijn om het woord van God te lezen?
They think we're strong.
En dat is omdat ze denken dat ze sterk zijn.
God has to break us.
En God moet ons verbreken.
And break our strength.
En onze kracht verbreken.
And humble us.
En ons vernederen.
And say you're not strong.
Om en te zeggen, u bent
you're
niet
weak.
Sterk. U bent te zwak.
That's why you keep falling.
En dat is waarom u steeds weer valt.
Fill your mind with God's word.
Vul uw gedachten met het woord van God.
Seek God to be filled with the Holy Spirit always.
Zoek God om vervuld, altijd vervuld te zijn met de Heilige Geest.
I try to meditate on God's word every day.
Ik mediteer elke dag op Gods woord.
I seek to be filled with the Holy Spirit every day.
En ik zoek de volheid van de Heilige Geest elke dag.
Because I'm weak.
Omdat ik weet dat ik zwak ben.
The more weak we feel,
en hoe meer zwakheid
we voelen, the more
we
will seek God for His power.
En meer zullen we God gaan zoeken voor zijn
and
kracht.
Then we can be overcomers.
En zo worden we overwinnaars.
And little by little, he makes us more and more like Jesus Christ.
En beetje bij beetje maakt hij ons steeds
That's
meer zoals Jezus.
That's how we reach our destination.
En zo bereiken we onze bestemming.
And I want to say that every one of you can reach there.
En ik wil zeggen dat iedereen van u die bestemming kan bereiken.
Let us purify ourselves.
En laten we onszelf reinigen.
Let's pray.
Let us bidden.
Heavenly Father.
Hemelse Vader.
Help us to be gripped by these truths.
Help ons om gegrepen te worden door deze waarheden.
We ask in Jesus' name.
We vragen dit in Jezus' naam.
Amen.
Amen.